U bent terug bij Stopra op zondag, het wekelijkse programma over de Amsterdamse politiek op Amsterdam FM. En aan het eind van de uitzending maken we altijd graag een uitstapje naar de landelijke politiek. En daarvoor is bij mij aangeschoven Erik Smaling. Hij is Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij en woordvoerder op het gebied van verkeer, energie en ruimtelijke ordening. Welkom, meneer Smaling.
Dankjewel.
U woont zelf in Diemen, heb ik begrepen.
Klopt in Weesp.
Een Weesp.
Ja, wel die kant op, maar Weesp. Nog iets verder.
We hadden het net over toerisme. Ziet u ze ook al in Weesp komen, de toeristen?
Er zijn zomers altijd veel toeristen in Weesp, maar dat zijn bootjesmensen. Want ja. Weesp ligt aan de Vecht en aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Een buitengewoon populaire bestemming voor mensen die er met de boot op uittrekken zomers.
Ja. Dus en wordt het al een beetje te veel? Of heeft u het gevoel van nog wel?
Ik vind het altijd erg gezellig. Ja. Het is goed te behappen. Veel bruggen staan dan open, maar daar moet je rekening mee houden.
Ja.
Volgens mij gaat het allemaal prima.
U bent van de SP. Die zit hier natuurlijk ook in de gemeenteraad hier in het college hier in Amsterdam.
Ja,
Bent u het een beetje eens met hun positie op het gebied van toerisme hier? Of hoe dat hier wordt hoe het hier in de hand wordt gehouden?
Ik heb niet helemaal op de voet gevolgd hoe onze stedelijke fractie daarin staat. Maar ik ben hier opgegroeid in de Watergraafsmeer. Ik heb in het centrum gewoond, aan de Oude Schans. Ik heb in de Kerkstraat gewoond, dus ik heb dat toerisme ook wel zien toenemen.
Mm-hmm.
En zo deze zomer, het werd al gezegd, met name Damrak, Dam, Rokin en zo. Het loopt echt wel erg vol en vast. En Damrak vind ik toch al niet zo'n mooie entree van de stad. In tegenstelling tot veel andere stukken. Die natuurlijk enorm veel belangstelling trekken bij toeristen. Op een gegeven moment loopt het wel vol. En dan kan natuurlijk ook de wal het schip keren. Dat mensen hier weer vertrekken. En dan tegen hun kennissen zeggen van ja, het is een mooie stad. Maar je kunt je kon niet keren.
Ja.
En dat moet je wel voorkomen. Ja. Dus het spreidingsbeleid is wel nodig. Maar de bewoners, de klachten van de bewoners. Daar moet je niet te makkelijk overheen stappen. En ik heb wel de vrees dat dat een beetje gebeurt.
Ja.
Dus tenminste wat ik uit opmerkingen van de wethouder die daarover gaat, kon opmaken, was dat een beetje
over
werd,
inderdaad van
werd
nou
weggepoetst.
Niet, ja, niet zeuren, die festivals is eigenlijk allemaal hartstikke leuk, toch? Dat was een beetje de boodschap.
Ja, en er komt blijkbaar een punt dat de bewoners zeggen van nou, dit is nu gewoon echt aan de lopende band.
Zou u daar nog wel eens een telefoontje over plegen richting uw collega's hier van de SP in Amsterdam? Om te zeggen van, hey jongens, hou dat even goed in de gaten.
Nee, want ik vind dat ze... Ik ben heel trots, met name op onze twee jeugdige wethouders.
Ja.
Met een van de twee heb ik jarenlang in de Eerste Kamer gezeten. Ja. Dus dat is echt een maatje van me.
Ja.
En ik volg wel hoe het hier gaat. Maar ze zijn mans genoeg, vrouws genoeg om het hier goed in de stad te regelen. En de coalitie, dat loopt volgens mij ook allemaal heel aardig. Dus geen reden voor mij om me te bemoeien met de stedelijke politiek.
Ja, meneer Smaling, u zei het net al, u zat eerst in de Eerste Kamer. Daarvoor was u ook hoogleraar, eerst in Wageningen en Enschede. En u was ook nog directeur van het Instituut voor de Tropen hier in Amsterdam. Waarom heeft u eigenlijk die overstap gemaakt naar de politiek?
Ik ben altijd in de politiek geïnteresseerd geweest. Mijn tienertijd viel in de jaren 70. En dat was ook een tijd dat je toch wel heel erg snel interesse kreeg in de politiek. Er gebeurde een hoop. Het kabinet Den Uyl. En, ik kan me nog herinneren, Jan Pronk. Die werd heel jong minister voor ontwikkelingssamenwerking. En dat sprak me toen ook aan. Uiteindelijk ben
dat is,
ik ook
dat is de PvdA.
Die kant op gegaan.
Ja,
maar dat was ook een tijdje. De PvdA was groot. En je had een paar kleine linkse partijen die in GroenLinks zijn opgegaan. Maar de SP die... Die was toen nog amper. Dat was een splintertje in Os, dus die was helemaal nog niet in beeld. Dus daar moest je het mee doen, maar dat was wel dermate enthousiasmerend dat ik altijd dacht van, daar wil ik wel iets mee. Dus ik werd ook lid, maar uiteindelijk ben ik een tropische opleiding gaan doen. En na mijn studie heb ik ook een aantal jaren in de tropen gewerkt. En dan bouw je niet echt een netwerk op in de politiek. Dus het is er tot lange tijd niet van gekomen om daar echt wat in te gaan doen. Tot ik wat langer in Nederland woonde en wat minder weg was. En toen dacht ik van, nou, nu moet ik ergens een keer die stap zetten.
Ja.
Dus zo is het gekomen.
En toen bent u gevraagd of toen heeft u zelf de SP benaderd? Want u was inderdaad eerst van de PvdA, toen van GroenLinks. Uiteindelijk toch de SP.
Ik moet zeggen, ik werd lid van de SP. En toen heb ik ook tegen mezelf gezegd van, en dan ga je nu ook wat doen. Dus toen ben ik gaan praten met mensen. Ik zei van, ja, ik heb die en die achtergrond. Kan ik me nuttig maken? En toen we hebben een systeem van zomeruniversiteiten. Dat is heel leuk. En leden die kunnen voor een prikkie een lang weekend ergens in het land.
Oh jee. Wij zitten hier in de openbare bibliotheek
weer,
Amsterdam.
Hè?
En af en toe gaat het hier kennelijk niet helemaal goed.
Ja. Ja.
U werd onderbroken, maar maakte uw verhaal af over inderdaad de stap naar de politiek.
Ja, dus toen ben ik in die zomeruniversiteiten vaak te gast geweest om te praten over internationale ontwikkelingen en landbouw en onderwerpen waar ik dan wat vanaf weet, gezien de studie die ik heb gedaan. En toen haalden we in 2006, heb ik meegewerkt aan het verkiezingsprogramma. En toen haalden we een enorme uitslag. En kort daarna zaten de Eerste Kamer, de Provinciale Statenverkiezingen en dus de Eerste Kamer. En toen werd ik gevraagd of ik daar interesse in had. En zo is dat. Toen zat ik ineens in de Eerste Kamer.
En toen stapte u ook nog over naar de Tweede Kamer. Wat nog wel veel meer het partijpolitieke aspect natuurlijk kwam kijken. Ja, hoe was die overstap?
Die is wel heftig hoor.
Ja. Dat kan ik me voorstellen, ja.
De Eerste Kamer, als je een beetje uit de wetenschap komt, is die Eerste Kamer goed te doen. Hè? Dat is vrij beschouwend en dat moet ook erg inhoudelijk allemaal.
Ja, en nog maar, wat is het, één dag in de week of niet?
Eén dag in de week ook. En ik dacht van, nou kan ik dat wel, want je moet ook wel gewoon pittig debatteren. Ja. En je kunt niet bij alles twijfelen of het nou wel precies zo zit als je zegt of als de ander zegt.
Nee.
Maar in de Tweede Kamer moet je echt, er zijn meer camera's op je gericht. Mensen in het land kijken ook meer van, nou, wat loopt die vent daar allemaal te doen? Dus je moet je voortdurend je verplaatsen in de schoenen van de mensen waar je het voor doet.
Ja.
En ook nog goed volgen de onderwerpen waar jij over gaat. Dat je niet de indruk wekt dat je zit te pitten. Dus het vergt veel alertheid.
Ja, maar u doet het wel goed, geloof ik. Die reactie horen we toch veel. En NRC kopte vorig jaar een SP'er die rustig en grappig is.
Ja,
alsof het een soort van unicum was. Wat vindt u van die typering?
Nou, die koppen mogen ze voor mij altijd blijven maken, hoor. Ja, nee, dat was heel aardig.
Ja, en dat was een heel positief stuk. Ja, over naar de actualiteit, want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Deze week werd bekend, of definitief bekend, dat het kabinet in hoger beroep gaat in de zogenaamde Urgenda-zaak. Kunt u voor de luisteraars thuis nog heel even kort uitleggen waar die zaak ook weer precies over gaat?
Ja, we hebben als Nederland, als onderdeel van internationale afspraken, besloten dat wij de CO2-uitstoot verlagen met tussen de 25% en 40% in 2030 ten opzichte van 1990.
Ja.
Nou zouden wij in 2020 dan een heel eind al gevorderd moeten zijn op dat pad. Maar we halen niet wat we hebben beloofd.
Nee, en het nadert natuurlijk, want dat zit al in 2015, dus dat komt steeds dichterbij.
Ja, en dan heeft Urgenda, die zich beijvert om het milieu sneller schoon te krijgen, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Rijk. Dat baarde al heel veel opzien.
Ja.
Omdat ze dacht van, nou ja, dat lukt ze nooit. En dat lukte ze wel.
Lukt toch, ja.
Dus dat was een vrij spectaculair vonnis. En de regering heeft besloten om daartegen hoger beroep aan te tekenen. Het debat ging van, ja, oké, het is een recht om in hoger beroep te gaan. Hè? Daar gaat het dan niet om.
Precies.
Maar ben je nou niet een slecht verliezer? Moet je niet eigenlijk gewoon zeggen van, dit is een soort wake-up call. Laten we er nu harder aan gaan trekken om die 25%...
Want dat is uw positie, toch?
Te halen.
Ze hadden niet in beroep moeten gaan.
Nou, nogmaals, het is een recht om in hoger beroep te gaan. Dus dat staat ze vrij. Maar
ja,
ik vind het jammer, omdat je deze uitspraak ook kunt zien als een impuls om er harder aan te trekken. Want het gaat dus blijkbaar te langzaam. Nou, je hebt ook nog dat gedoe met die Volkswagens gehad van
precies,
de week.
Ja.
Dus op allerlei fronten werkt dat tempo wordt alsmaar tegengewerkt.
Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel goed dat het recht kan zegevieren. Dat uiteindelijk nog een hogere rechter over gaat buigen. Misschien doet hij nog wel een keer dezelfde uitspraak. Dan staat Urgenda natuurlijk nog steviger. En dan ligt er nog een steviger vonnis. Dat is toch eigenlijk alleen maar goed als er nog een hogere rechter zich erover buigt.
Nou ja, eigenlijk niet, want het gaat ongeveer anderhalf jaar duren voordat daar dan weer een uitspraak is. Dat vergt een enorme papierwinkel.
Maar tot die tijd heeft het kabinet wel gezegd dat ze het vonnis in acht nemen, toch?
Ja, want het heeft geen opschortende werking, zoals dat heet. Dus het vonnis moet wel uitgevoerd worden.
Het ligt er nu.
Alleen zijn wij bang dat de regering dat toch een beetje gaat traineren.
Mm-hmm.
Zodat tegen de tijd dat die uitspraak er is, er eigenlijk nog steeds niet veel is gebeurd. Hè. Dan wordt er weer een onderzoek en dan moet er weer een praatgroep komen en zo. En er moet gewoon actie komen. In 2017 komt er een heleboel elektrische auto's uit de lease op de tweedehands markt. En dan moet je nu op gaan anticiperen dat straks mensen die auto's kunnen kopen. En dat je dus een heleboel auto's die op diesel of benzine lopen, dat je die uit de handel kan gaan nemen.
Ja.
Er gaat ook de beweging is ook naar minder auto's. Jongeren hoeven niet allemaal meer een heilige koe voor de deur. Dus veel meer deelauto's, die kant gaat het op. Dus anticipeer daarop en maak grote stappen. Net zoals bijvoorbeeld in de isoleren van, van oudere woningen, jaren 60, jaren 70 woningen, zijn allemaal vrij slecht.
Ja, het is voor u eigenlijk vooral een soort van de symbolische waarde dat het kabinet zich nu eigenlijk toch verzet tegen die uitspraak. In plaats van dat ze hem ook gewoon zouden kunnen omarmen en kunnen zeggen ja, u heeft gelijk meneer of mevrouw rechter. Wij doen te weinig en we moeten meer doen. Dat is eigenlijk wel, want...
Ja, weet je, dit is een hele spectaculaire uitspraak. Ja. Zo vaak krijg je niet zo'n uitspraak uit zo'n zaak. Dus ik heb ook tegen minister Kamp en staatssecretaris Mansveld gezegd van zie je het nou als een kans.
Ja.
Want in december is de klimaattop in Parijs. Dan zijn er spotlights op Nederland. Want dat trekt internationaal ook heel veel aandacht.
Ja.
In Pakistan is een soortgelijk vonnis geveld pas. Dus maak er gebruik van dat je dus extra tempo kan gaan maken. Maar dat die kans...
Nou ja, een van de redenen dat met name de VVD daar toch wat huiverig over is. Het remt de economische groei wel, zeggen zij. Als we daar nu volkomen zo snel ook nog een soort van haastklus om dat terug te dringen. Dat kan nog wel eens een flinke gevolgen hebben voor een economie die nu natuurlijk pas net een beetje uit het dal weer omhoog krabbelt. Wat vindt u van dat argument?
Ja, maar ik heb nog wel eens heimwee naar VVD-ministers als Winsemius en Nijpels vroeger. Want die waren heel milieu-minded. Die namen ook goede beslissingen. En dat is een beetje weg nu, helaas. Ja. Nijpels is nu wel de baas van het energieakkoord. En hij trekt daar nog steeds hard aan. Maar de VVD van nu in de Tweede Kamer, die is erg geneigd om dat af te remmen. Om met hele kleine pasjes voor te gaan. Terwijl nogmaals, deze uitspraak biedt de mogelijkheid om met zeven mijlslaarzen een deel van deze problemen aan te pakken.
Maar die rem van de economische groei, die zou u toch als rechtgeaard SP'er ook zorg moeten baren? Want dat betekent ook minder banen.
Het zijn geen minder banen, het zijn gewoon andere banen. En er is al heel veel naar gekeken van wat voor soort werkgelegenheid levert die duurzame samenleving op. Mm-hmm. Het is wel een ander type banen, maar als je nu in een energiecentrale gaat kijken, in Diemen of waar dan ook, daar werkt bijna niemand. Dat is allemaal grotendeels geautomatiseerd. En als je dus veel meer op lokaal niveau aan energievoorziening gaat doen, dan levert dat allemaal nieuwe banen op. Als je woningen moet isoleren, enorm veel werk voor de bouw. Mm-hmm. Dus dat is echt niet waar dat de economie schaadt.
Nee.
Alleen je moet het durven en het een zal sneller kunnen dan het ander. Maar we moeten dat gewoon nu met z'n allen gaan doen.
Ja, want u bent een groot voorvechter van duurzaamheid, van de groene beweging. Zit u dan eigenlijk wel op uw plek bij de SP? Want kunt u dat aan uw kiezers ook uitleggen? Dat dit soort groene maatregelen echt noodzakelijk zijn?
Ja, zeker. Ja? We zijn een groene partij. Maar ik denk dat wij in eerste instantie altijd te boek staan als de partij die zich druk maakt over de gezondheidszorg, over de sociale zekerheid.
Ook heel belangrijk.
Daar komt het natuurlijk ook wel vandaan, de roots van de partij.
Uiteraard.
Maar we zijn een hele groene partij. Alleen is het voor ons niet zo dat wij bijvoorbeeld op elke vierkante meter in dit land een windmolen willen neerzetten.
Nee, want dat wilde ik. U bent inderdaad, u vindt bij de aanleg of bij de bouw van nieuwe windmolens dat vooral inderdaad die bewoners heel erg erbij betrokken moeten worden. Waarom vindt u dat zo belangrijk?
Omdat je, als je nu die overstap wil maken naar een samenleving die op duurzame energie in dit geval gebaseerd is, dan moet je dat met de mensen doen. Liefst zoveel mogelijk van die 17 miljoen. Het is niet meer van deze tijd om van bovenaf grote windparken met turbines van 200 meter hoogte te gaan plaatsen. Bijvoorbeeld in de Drentse Veenkolonie, waar mensen echt 0,0 zeggenschap daarover hebben gehad.
Mm-hmm.
Dat moet je niet doen. Je kunt wel zo'n provincie zeggen van, nou jongens, je moet 500 megawatt duurzame energie opwekken en zoveel besparen. Maak maar een plan. En als je niet aan die 500 megawatt komt, oké, dan moeten we kijken vanuit het land hoe we dat dan doen. Maar dat is helemaal niet gebeurd.
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar dat betekent natuurlijk wel dat het allemaal een stuk langer gaat duren. En we hebben het er net over gehad dat juist de tijd begint te dringen. 2020 komt steeds dichterbij. Misschien moeten we er toch net even wat meer vaart achterzetten. En dan moeten we misschien toch ook maar van overheids opgelegde windmolenparken gaan aanleggen. Zonder constant al die bewoners erbij te betrekken.
Nou, vergis je niet hoor. Het borrelt en bruist door het hele land van de ideeën en mensen die graag willen.
Mm-hmm.
En dan heb je met één zonnepaneeltje nog geen duurzaam Nederland.
Nee.
Maar als je... Mijn broer heeft een tijd lang alle regionale kranten doorgespit elke week. Dus het Dagblad van het Noorden, en de PZC en de Stentor en zo. En dan echt in al die dorpen, al die kernen, al die steden is van alles aan de hand. Energiecorporaties.
Het leeft wel, geloof ik.
Zonnepanelen uitrollen, zonneweiden, dorpsmolens. En dat telt bij elkaar misschien nog niet onmiddellijk op naar die megawatts die je nodig hebt. Mm-hmm. Maar het is wel de manier om iedereen daar enthousiast voor te krijgen.
Ja, en u gelooft ook wel dat het dan snel genoeg gaat om daadwerkelijk die, nou ja, die doelen te halen, bijvoorbeeld in 2020.
Ja, maar je moet bijvoorbeeld ook de kolencentrales sluiten. Ja. Want dat is natuurlijk, dat heeft geen toekomst. Dat is ook een onzin geweest om die te gaan bouwen. Dat had nooit moeten gebeuren. Het hebben een paar grote bedrijven die vonden de gasprijs te hoog en hebben eind jaren 90 gezegd van bouw maar een paar kolencentrales.
Ja.
Dat is een verkeerde beslissing geweest.
Goed.
Stap terug.
Ik vrees dat we richting het eind van deze uitzending gaan. Ik wil nog heel even vragen, u komt inderdaad uit Amsterdam, geboren, getogen, woont nu in Weesp. Kunnen we u misschien terug in de gemeentepolitiek ooit nog verwachten hier in Amsterdam? Als bijvoorbeeld de SP toch volgende keer ook een mooie verkiezingswinst boekt?
Nou, het is nu, ik heb het niet zo in mijn hoofd van dat wil ik nog eens laten gebeuren. Maar nu jij het zo zegt, klinkt dat helemaal niet onaantrekkelijk.
Dan hoeft u ook niet meer zo in die nare trein naar Den Haag. Dan kunt u gewoon lekker op de fiets.
Ja,
naar,
die, trein, naar het die trein is prima hoor. Maar het is wel lekker concreet hè, als die discussie
precies
tussen collega's hier ook hoort. Denk je van ja, god, dit gaat gewoon echt over dingen die je gewoon. Je ziet de locaties waar je over praat voor je. Het is heel concreet, dus het spreekt me wel erg aan.
Ja. Okay.
En ik hou ook erg van deze stad.
Dus, nou goed, laten we het hopen dan.